We samen Gods woord openen bij Prediker hoofdstuk 7 inmiddels. Prediker hoofdstuk 7. Als je de keuze maakt om door een heel Bijbelboek te gaan, dan zijn er altijd van die gedeeltes die je tegenkomt, die je, moest je niet het boek volledig doorlopen, nooit zou behandelen. Of het zou toch niet in je gedachten komen om te zeggen, daar zou ik nog een keer graag een keer een boodschap over geven zie. En Prediker hoofdstuk 7, althans toch de eerste 12 versen, is voor mij zo'n gedeelte. Het is ook zo dat dit gedeelte op veel verschillende manieren wordt vertaald in onze Nederlandstalige vertaling. En ik heb natuurlijk gekozen om de Validiaanse vertaling te nemen. Dit zegt Gods woord. Beter een goede naam dan goede olie, en beter is de dag van de dood dan de dag van geboorte. Beter is het te gaan naar een huis van rouw, dan naar een huis te gaan waar een eet- en drinkfestijn gehouden wordt. Dat is immers het einde van iedere mens, en de levende moet het ter harte nemen. Beter is verdriet dan lachen, want door een droevig gezicht wordt het hart blij gemaakt. Het hart van wijzen is in een huis van rouw, maar het hart van dwazen in een huis van vrolijkheid. Beter is het te luisteren naar de bestraffing van een wijze, dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. Want als het knetteren van de door is onder de kookpot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dat is vluchtig. Gewin door onderdrukking drijft een wijze tot dwaasheid, en steekpenningen vernietigen de geest. Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Beter is langmoedigheid dan verwaandheid. Wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van dwazen. Zeg niet, hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit de wijsheid zou u dat vragen. Beter is wijsheid met een erfelijk bezit. Het is een voordeel voor hen die de zon zien. Want in de schaduw van de wijsheid biedt geld schaduw. Het voordeel van de kennis van wijsheid is dat het leven van haar bezitters bewaard wordt. Tot zover het lezen van Gods woord. En ik denk dat dit gedeelte wel een woordje uitleg nodig heeft. Nu, niettegenstaande het feit dat onze verschillende vertalingen uiteenlopend zijn, zal het u toch wel opgevallen zijn, denk ik, dat we hier te maken hebben met een collectie gezegden, zoals we die ook aantreffen in het Spreukenboek. En vanaf dit hoofdstuk gaat Prediker wel vaker op deze wijze het geweer van schouder gaan veranderen in de komende hoofdstukken. Nu, een eerste opmerking die ik hierbij wil maken, is dat deze spreuken een antwoord vormen op de vragen waarmee hoofdstuk 6 geëindigd is. Als u even met mij meegaat naar hoofdstuk 6, vers 12, dan leest u, want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven tijdens het getal van de dagen van zijn vluchtige leven, die hij als een schaduw doorbrengt. Kort samengevat is de vraag hier eigenlijk, wie weet wat goed voor ons is? En daar krijgen we een antwoord op in de versen 1 tot 12. En de tweede vraag, die volgt, in de tweede helft van 6, vers 12. Wie zal de mens bekendmaken wat er na hem zal zijn onder de zon? Of anders gezegd, wie kan ons vertellen wat er ons zal overkomen? Daar volgt een antwoord op in de versen 13 en 14 van hoofdstuk 7, die we nu niet gelezen hebben. Dat is voor de volgende keer, zo de Heere wil. Maar we krijgen dus in die eerste 12 versen het antwoord op de vraag, als het leven inderdaad zo vluchtig is, wat is er dan goed? Wat is er dan beter dat ons voordeel biedt? Goed, dat vind je 11 maal hier in het volledige hoofdstuk. En beter dan vergelijkingen vind je hier 7 maal in dit gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben. En in zijn typische confronterende stijl bestookt Prediker ons hier met een aantal pittige spreuken, die ons voorhouden wat dan nu goed of wat beter is. En maar al te vaak wordt Prediker daarin miskend. De ene uitlegger die ziet wat dat er hier gezegd wordt als traditionele wijsheidsgezegden, terwijl de anderen weer geloven dat Predikers gezegden volledig in tegenspraak zijn met die traditionele wijsheid. Nu, als Predikers gezegden al onorthodox genoemd kunnen worden, dan is het niet naar de inhoud, maar in de wijze waarop dat Prediker ons zijn wijsheid gaat voorhouden. Prediker die houdt hier vast aan zijn provocerende stijl, omdat hij vastberaden is, mensen, om ons te dwingen om erover na te denken. Soms is het echt wel nodig dat de zaken om mensen ertoe aan te zetten om erover na te denken, op een totaal onverwachte wijze verwoord worden. Een prediker die wil het effect bereiken dat mensen onthutst reageren in de zin van, wow, wat zegt hij hem nu? En aan uw gezichtsuitdrukking te zien, denk ik dat prediker in zijn opzet geslaagd is vanmorgen. Nu een tweede opmerking is dat deze collectie spreuken naadloos aansluit bij de levenswijze die prediker ons herhaaldelijk hier voorhoudt in dit boek. En ik denk hierbij aan het kerngedeelte van onze vorige overdenking 14 dagen terug. 5 vers 18, dat was het kerngedeelte. Zie wat ik gezien heb, een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het gedal van zijn levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel. Ook elk mens aan wie er Gods rijkdom en bezittingen heeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. Ja, hij zal niet veel nadenken over zijn levensdagen, want God laat hem opgaan in de blijdschap van zijn hart. Herhaaldelijk heeft prediker ons al opgewezen dat we moeten ophouden met ons al te veel zorgen te maken over hoe de dingen morgen zullen verlopen. We moeten ons vooral concentreren op het vreugdevol leven in het moment dat ons vandaag gegund wordt. En ik heb dit van meet af aan, als je het u nog herinnert, de Bijbelse pluk de dagmentaliteit genoemd. En dat is een heel andere mentaliteit dan de pluk de dagmentaliteit die in de wereld rondom ons gevonden wordt. De Bijbelse pluk de dagmentaliteit is vooral op God gericht. En het is een uiting van een diep geloofsvertrouwen in Gods karakter. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt de Heer Jezus. En we mogen ons geen zorgen maken voor de dag van morgen, want, zegt hij, onze Vader die weet immers wat wij nodig hebben. Maar de pluk de dagmentaliteit van onze maatschappij, die is zelfgericht. Het is het hebzuchtig en gulzig consumeren van alle mogelijke ervaringen en genoegens, gedreven door de onzekerheid dat de dood elk moment kan toeslaan. En dat is hier een heel centraal onderwerp in het gedeelte van deze morgen. Maar dat is de mentaliteit, zoals Paulus het ook omschrijft in 1 Korinthe 15, vers 32. Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Het is ook de mentaliteit van die zelfgenoegzame rijke man in Lucas 12, vers 19, die tot zijn hart zegt, ziel, je hebt vele goederen liggen voor vele jaren, rust, eet, drink en wees vrolijk. God echter zei tot hem, dwaas, en deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En wat de Heer Jezus hier dwaas noemt, dat is die lichtzinnige manier van door het leven te gaan, die de zin en de betekenis van het leven absoluut niet kent, nog waardeert. Zoals prediker het op zijn manier in deze verse weergeeft hier. Een leven dat gericht is op feesten, het najagen van leuten en plezier en dwaze liedjes. En dat is een levenswijze mensen die de ware aard van de dingen verloochent en die hoopt de realiteit te verdringen door de zintuigen onder te dompelen in sensatie en de stilte te verdringen door aanhoudend geluid. Het leven als één groot feest. De homo sapiens en party modus die verlichting zoekt en de pijn van het leven in de huidige wereld wil uitsluiten. En dat vluchtgedrag vinden we zowel buiten als binnen de kerk. Want sommige hedendaagse aanbiddingsvormen die vertonen een treffende gelijkenis met de buitenwereld, zowel wat de motivatie als de vorm betreft. Men is ook daar op zoek naar een religieuze ervaring om te kunnen ontsnappen aan de harde realiteit van het leven in deze gebroken wereld. Maar Bijbels geloof, vrienden, is geen vluchtweg uit de realiteit. Het zet ons ook niet aan om in het zicht van onaangename feiten geestelijk de vlucht te nemen, of om stiltes op te vullen met lawaai en meer activiteit, dat we geen tijd hebben om erover na te denken en bang te worden. Bijbels geloof, dat zoekt juist de confrontatie met de realiteit aan te gaan en te leren. En een derde opmerking is, zoals we al eerder gezien hebben, dat het einde van de reis van het boek Prediker, ja, dat dat anders is dan in de evangeliën. We vinden enkel dat de rechtvaardigen als de goddelozen geoordeeld zullen worden, bijvoorbeeld Prediker 3 vers 17, maar van de hoop op een leven na de dood, dat spreekt Prediker niet over. Zijn horizon is immers ook het leven onder de zon. Maar, hoewel het einde niet hetzelfde is, is de levensvisie wel dezelfde. Namelijk, dat het einde onze visie op de reis van het leven moet gaan bepalen. Herhaal het, namelijk dat het einde onze visie op de reis van het leven moet gaan bepalen. En dat is nu precies wat Prediker ons in die openingsversen bij gaat bepalen. Let daarom eens ook op het tweede gedeelte van vers 2. Ik lees het opnieuw vanaf vers 1. Beter een goede naam dan goede olie en de dag van de dood is beter dan de dag van geboorte. Beter is het te gaan naar een huis van rouw dan naar een huis te gaan waar een eet- en drinkfestijn gehouden wordt. Dat is immers het levenseinde van iedere mens en de levenden moeten ter harte nemen. Broers en zusters, wanneer we uitgenodigd worden voor een babyborrel, een verjaardagsfeest of een huwelijksfeest, dan zijn dat niet meteen de momenten waar we dieper gaan nadenken over de zin van het leven. Maar dat ligt toch wel helemaal anders wanneer je een uitvaartdienst gaat bijwonen. Boven de kist van de betreurde hangt er als het ware Gods waarschuwingsbord. Let op, het leven is kort en de dood is onvermijdelijk. Spring behoedzaam met je leven op en gebruik uw tijd goed. Ons leven, vrienden, dat wordt in het huis van rouw in vraag gesteld. Ik weet niet waar het u overkomt, maar tijdens dat je aan het luisteren bent naar die gebruikelijke getuigenissen uit het leven van de overledene, bekruipt u dan niet de vraag van wat gaan mijn familieleden en vrienden op die dag in het huis van rouw over mij te vertellen hebben? Nu aan het begin van het leven ontvangt iedereen van ons een naam. En doorheen het leven verdient die naam een goede of slechte reputatie. Maar het is pas aan het eind van het leven dat duidelijk wordt of dat die naam snel vergeten zal worden of niet. En het is om die reden dat Prediker zegt, de dag van de dood is beter dan de dag van de geboorte. Zullen wij herinnerd worden als mensen die wijs waren of als dwaas? Het is beter, zegt Prediker in vers 1, om een goede naam te hebben bij leven en dood, dan Chanel nummer 5. Een goed parfum, dat kan enkel uiterlijk de onwelriekende lichaamsgeurtjes maskeren. En het is tijdelijk, want een parfum is vluchtig. Maar een goede naam, die openbaart het innerlijk. Het hart, het karakter. En dat is blijvend. En het is daarop dat Prediker onze aandacht wil vestigen. En hij zegt er volgens in vers 3, beter is verdriet dan lachen. Want door een droevig gezicht wordt het hart blij gemaakt. Het hart van wijzen is in een huis van rouw, maar het hart van dwazen in een huis van vrolijkheid. Beetje een vreemde tekst, hè? Nu om die vreemde tekst bij u te doen landen, wil ik u een aangrijpend lied laten horen. En het is een lied die gecomponeerd is door een niet-christen.
No one laughs at God in a hospital. No one laughs at God in a war. No one's laughing at God when they're starving or freezing or so very poor. No one laughs at God when a doctor calls after some routine tests. No one's laughing at God when it's gotten real late and their kid's not back from that party yet. No one laughs at God when their airplane starts to uncontrollably shake. No one's laughing at God when they see the one they love hand in hand with someone else and they hope that they're mistaken. No one laughs at God when the cops knock on their door and they say, we got some bad news, sir. No one's laughing at God when there's a famine, fire, or a flood. But God can be funny at a cocktail party while listening to a cookout theme joke. when the crazy say he hates us and he gets all red in the head, you think they're about to choke. God could be funny when told he'll give you money if you just pray the right way. And when presented like a genie with his magic like Houdini, or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus, God could be so hilarious, ha ha. God in a hospital, no one laughs at God in a war, no one's laughing at God when they've lost all they got and they don't know what for. No one laughs at God on a day they realize that the last sight they'll ever see is a pair of hateful eyes. No one's laughing at God when they're saying their goodbyes. But God could be funny at a cocktail party while listening to a cook-acting joke. When the crazy say he hates us and they get so red in the head, you think they're about to choke. God could be funny when told he'll give you money if you just pray the right way. And when presented like a genie with his magic like Houdini, or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus, God could be so hilarious. No one laughs at God in a hospital, no one laughs at God in a war. Starving or freezing or so very poor. No one's laughing at God. No one's laughing at God. No one's laughing at God. We're all laughing with God.
Dat is er eentje die aan de ribben blijft kleven, nee? En ik zou er nog twee zinnetjes willen aan toevoegen. Niemand lacht met God wanneer men in het mortuarium de identiteit van een geliefde moet gaan bevestigen. Niemand lacht met God wanneer men op het kerkhof de kist van een goede vriend ziet afdalen in de grond. Dat zijn de doodernstige momenten, mensen die ons met de neus op de feiten drukken, dat wij wel eens de volgende zouden kunnen zijn. De realiteit van de dood, dat doet iets met ons, mensen. De dood die doet ons stilstaan, die doet ons nadenken over wat dan nu werkelijk belang heeft. De dood, dat werkt als een soort detoxkuur. Dat ontnuchtert ons op een zekere manier. Dat het verhaal van het leven geen happy ending kent, zoals de meeste sprookjes. Vandaar, vers 4, het hart van de wijzen is in een huis van rouw, maar het hart van dwazen is in een huis van vrolijkheid. Het is pas wanneer dat we de ernst van het einde van dit vluchtige leven ter harte nemen, dat we de wijsheid van de levenslessen die met een begrafenis gepaard gaan kunnen meedragen. En ik dacht aan een viertal dingen. De goede overweging dat het leven zo vluchtig is en dat het ieder moment kan eindigen. Maar ook de herinnering, mensen, dat hoe dat wij leven, dat dat er werkelijk toe doet. Hè? Bewustzijn dat je de dood niet moet verdringen, maar dat je erop voorbereid moet zijn. En het bewustzijn dat niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Kijk, waar dat prediker zo bezorgd over is, dat is dat wij zijn lezers het leven ernstig gaan leven met het volledige verloop van de reis in de gedachten. Er is geen ruimte voor lichtzinnigheid in dit leven, zegt prediker, aangezien dat het eindigt in de dood en dat daarna het oordeel volgt. Het leven, zegt prediker, is een diep ernstige zaak. Maar ik wil er meteen bij zeggen, vrienden, prediker, die wil ons niet omvormen tot professionele rouwklagers. En hij wil ook geen zwaarmoedigheid en geen depressiviteit bij ons stimuleren, integendeel. Een ernstig leven leiden, dat is geen somber leven leiden. Het is het leven dat de Heer Jezus ons heeft voorgeleefd. Het is het leven dat stevig gefundeerd is op de realiteit die niet toestaat dat het van de smalle weg wordt afgeleid door illusies of waanideeën. Het is het leven dat op God, de ultieme realiteit, gefocust is en vreugde kent, zelfs te midden van tegenspoed en verdriet. De man van smarten die bij het graf van Lazarus stond en dat weende met de wenenden, die kende evenzeer toch een diepe vreugde? Beste vrienden, als we niet terugschrikken voor de harde en onaangename dingen in het leven en bereid zijn om de wijsheid die daarin opgesloten is uit Gods hand te ontvangen, dan zal dit ons hart ten goede komen. Vers 3. Beter is verdriet dan lachen, want door een droevig gezicht wordt het hart blij gemaakt. Ondanks het verdriet en het leed dat met verlies gepaard gaat, zal het uiteindelijk een diepe onderstroom van vreugde gaan bewerken in ons leven. En C.S. Lewis die omschrijft het als volgt. Hij zegt, er is een soort vreugde en verwondering die je serieus maakt. Het is te goed om het te verspillen aan goedkope grappen. Het is het soort vreugde dat ondanks droefheid en verdriet voortvloeit uit het aanvaarden van de vluchtigheid van dit leven. Het is het soort vreugde dat gevonden wordt in de geborgenheid van de God van alle vertroosting. Het is het soort vreugde dat voortvloeit uit het leren berusten dat Gods wegen, dat Gods gedachten zoveel hoger zijn dan onze wegen en gedachten. En uiteindelijk heeft Hij het laatste woord en niet de dood. En dat is het soort vreugde volgens mij dat je ook kan proeven in de woorden van Job en al zijn miserie. Ik zal het je gewoon voorlezen, Job 19, vers 25. Hij zegt, ik weet, mijn redder leeft en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met mijn eigen ogen zien, ik geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen. Kijk, de wijze realiseert zich dat een van de sleutels om een wijs en gelukkig leven te leiden, dat erin bestaat om met de dood ernstig rekening te houden. De wijze schrikt niet terug voor de dood en is niet bevreesd om over zijn eigen dood na te denken. Maar het punt is, mensen, dat wij leven in een wereld die wanneer dat de dood akelig dichtbij komt, een grondige afkeer betoont. Daarom heeft onze westerse maatschappij de confronterende realiteit van de dood zo goed als gesteriliseerd. Ik weet niet welk deel dat het van onze sociale zekerheid opslorpt, maar in de Verenigde Staten wordt 80% van het budget dat besteed wordt aan medische zorgen gebruikt om de laatste 14 dagen van een mensenleven te bekostigen. 80%. Ja, tegenwoordig sterven nog weinig mensen thuis, hè? Ze brengen hun laatste levensdagen steeds vaker door in een mooie, steriele kamer in het ziekenhuis. En velen liggen aan een infuus. Ze zijn niet eens bij bewustzijn wanneer dat ze overgaan van het leven in de dood. En in onze maatschappij heeft een uitvaart ook steeds minder karakter van een echte begrafenis. Het is steeds meer een herinneringsdienst geworden. Een afscheidsfeest dat niet langer plaatsgrijpt rond een lijkkist, maar rond een grote foto die prachtig in de bloemen staat. De persoon is ook niet langer gestorven, maar hij is van ons heen gegaan voor die laatste reis. Door een deur die naar de verbrandingsoven leidt. En wat overblijft wordt net als kunstmest uitgestrooid op de strooiweide of in de zee. Klassieke kerkhof. Dat is toch ook stilaan aan het verdwijnen uit het straatbeeld, mensen. Het is nu een rustgevend park geworden, maar dat je op een bankje kan gaan mijmeren binnen een gedenkmuur, als die er al is. Nu begrijp me niet verkeerd, hè, mensen, dat is enkel maar een vaststelling, hè, wat ik doe. We leven in een maatschappij waar de dood uit de coulissen verdrongen wordt en steeds minder voelbaar aanwezig is. Precies alsof dat de dood geen plaats geeft in het moderne bestaan. En Prediker die zegt hier als het ware, stop eens met die nonsens. Er is wel degelijk waarde in de dag van de dood. Alleen de dwaas zoekt enkel naar vreugde in de afleiding en de verdovende werking van het huis van vrolijkheid. Maar de wijze ontdekt echter de ene ware vreugde in het huis van rouw. Die vreugde die de harde momenten in het leven draaglijker maakt en hem de nodige steun biedt om de moeilijke tijden door te komen. Alleen een dwaas heeft daar geen oren naar, hè? En hij zal bij gevolg nooit de educatieve waarde van een begrafenis leren kennen. Vandaar, vers 5, beter is het te luisteren naar de bestraffing van een wijze, dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. Want als het knetteren van de dorens onder de kookpot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dat is vluchtig. Nu, ik weet niet hoe dat het u vergaat, vrienden, maar bestraffing, dat heb ik persoonlijk nog nooit echt als aangenaam ervaren. Emotioneel gezien, heb ik daar nog nooit echt van genoten, moet ik zeggen. En ik weet zelfs niet dat er hier iemand is die zegt van, I love it wanneer dat ik tegen de muur word gezet. Het is gewoon smullen wanneer dat mij met de neus op de feiten drukt. Ik denk niet dat er hier iemand is die dat hier zegt vanmorgen. Maar de woorden van correctie van de wijze, die zijn nooit aangenaam. Maar de liedjes van de dwazen, die zijn altijd aangenaam. En ze zorgen voor verstrooiing. En puur menselijk gezien, denk ik, verkiest iedereen van ons het laatste. Maar Prediker zegt, pijnlijke correctie is beter dan het vermakelijk liedje van een dwaas. Net zoals droefheid meer voordelen biedt dan lachen. En het huis van rouw is beter dan het huis van vrolijkheid. Wel, zegt hij, op dezelfde wijze is harde bestraffing beter dan de oppervlakkige liedjes van de dwazen. En ik hoop dat je het verschil aanvoelt. Het is de keuze tussen een wijze die al je fouten één voor één opsomt, wat dat behoorlijk hard binnenkomt natuurlijk, en het luisteren naar Wiltura. En de noordenwind die snijdt door merg en been. De keuze is voor de hand liggende, denk ik. De noordenwind van Wiltura, die roept slechts een gevoel op, hé. Maar de woorden van de wijze, nou, die hakken erin, hé. Die gaan werkelijk door merg en been. En het is trouwens alleen maar het luisteren naar de bestraffing van de wijze die de mogelijkheid tot verandering biedt. Met alle respect voor Wiltura, ik wil daar niks over gezegd hebben, maar dwaze liedjes zijn niet meer dan zinloos lawaai, zegt Prediker. Dat geeft geen enkele toegevoegde waarde. En dat is wat Prediker eveneens opwijst wanneer hij zegt dat het lachen van een dwaas is als het knetteren van Doris onder de kookpot. Doris, die vatte snel vuur, die knetteren, spotten en kraten, maar uw pot soep wordt er wel niet warm van, hè? Ze branden veel te snel op. Ze zijn dan ook waardeloos als brandstof. Maar het is niet omdat het lachen en het hekseren van het dwaas zinloos is, dat zijn woorden ongevaarlijk zijn. De filosofie van de dwaas, die onbezorgd door het leven gaat en leeft bij het motto het leven is voor de rappen, neem wat je nemen kan, vormt evenzeer een aanlokkelijk gevaar voor de wijze. De wijze is niet immuun, hé, om zich niet te laten meeslepen in de krankzinnige race van het materialisme of de aantrekkingskracht van het snelle geld verdienen. En zeker als hij herhaaldelijk met tegenspoed en verlies op welk vlak dan ook in het leven geconfronteerd wordt. Dan heeft de goddeloze, voor wie schijnbaar alles mee zit, die als fluitend door het leven gaat, een grote aantrekkingskracht. Toen ik hierover nadacht, kwam ik uit bij Asaf, de psalmist. Psalm 37, vers 1 tot 10, ik zal het u voorlezen. Hij zegt, ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver van hart is. Toch had ik bijna een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden, want ik keek met afgunst naar de dwazen. Benijde het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik is goed gevuld, aardse kwellingen kennen ze niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit, het vet van eigen waan zwelt hun hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten hun mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich onverstoorbaar. En wie daarin meegaat, daarvan zegt Prediker in vers 7, of wijst hij op de gevolgen daarvan. Hij zegt, gewin door onderdrukking drijft een wijze tot dwaasheid en steekpenningen vernietigen de geest. Ja, wanneer dat de wijze zijn integriteit opgeeft en evenzeer zijn naaste gaat gaan verdrukken en bereid gevonden wordt om maar een oogje dicht te knijpen voor de juiste prijs, dan is hij het zicht verloren op de wijsheid waarmee dat wij begonnen zijn. Namelijk dat het einde onze visie en onze levenswijze voor het hele leven moet gaan bepalen. Vandaar dat hij in vers 8 zegt, het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Beter is langmoedigheid dan verwaandheid. Wanneer dat wij steeds het einde voor ogen houden, vrienden, dan zullen we niet geneigd zijn om onmiddellijk te reageren op de snel veranderende omstandigheden in dit leven. Prediker die adviseert ons hier om rustig en geduldig te blijven en niet mee te gaan in het korte termijn denken dat ook zo kenmerkend is voor onze maatschappij. De wijze die op het einde ziet, die heeft de lange termijn voor ogen. En hij wacht geduldig af, voordat de dingen zich verder ontwikkelen, vooraleer dat hij beslist hoe hij daarop zal reageren. Maar het is de dwaas die op arrogante wijze onmiddellijk gaat reageren, gedreven door ergernis en woede. We leven in een tijd, vrienden, waar dat verontwaardiging en ergernis bijna beschouwd wordt tegenwoordig als een deugd. Of dat dan nu gaat om klimaatprotest of verzet tegen coronabeleid, je ziet ze zowat bij elke optocht of betoging. De bivakmutsen en de skibrillen door demonstranten en railschoppers gedragen, dat zijn de kentekens geworden van de moderne rechtvaardige verontwaardiging. Als je niet bij de minste provocatie je arm in de lucht steekt en je vuist balt, dan riskeer je van de slappeling door te gaan, niet? Die op zijn kop laat schijten, sorry voor de bewoording. Onze dagen zijn gekenmerkt door korte lontjesgeschillen die bij de minste vonk al gaan vuur vatten. Kent het van op televisie, hè? Een vreedzame betoging kan bij de minste confrontatie met tegenbetogers onmiddellijk omslaan in een openlijke oorlog op straat. De frustratie van een stakingspiket bij een kruispunt of een boerenbetoging in de hoofdstad, dat heeft niet veel nodig om te slaan in grenzeloze vernielzucht. Het zijn allemaal symptomen, mensen, van een samenleving waarin ergernis en woede de rechtvaardiging is geworden voor onmiddellijke wraakzucht. En diezelfde wereldgelijkvormigheid, die vind je evenzeer vandaag in de kerk, maar op een lager niveau natuurlijk. Maar bij de minste ergernis of frustratie wordt iets wat dan niet naar de zin is, of waardoor iemand zijn ego geraakt is, beantwoord met een lik-op-stuk mentaliteit. Ofwel krijg je je gezicht volgegooid, ofwel vertrekt men met slaande deuren. Prediker zegt in vers 9, wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van dwazen. Jacobus zegt in zijn brief, hoofdstuk 1, vers 9, weet dit, mijn geliefde broeders en zusters, laat iedereen mens snel zijn om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn van een mens bewerkt Gods gerechtigheid niet. Daarom legt alle onreinheid en overmaat van boosheid af en ontvangt met zachtmoedigheid het ingeplante woord dat uw zielen kan behouden en wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders misleidt u zichzelf. Nu een andere misleiding die ons kan verhinderen om niet te leren uit pijnlijke harde ervaringen in het leven, dat is de weemoed en de nostalgie naar die goede oude tijd. Ken je nog het liedje van Jan Thijs, De Tijd van Toen? Mijn moeder kijkt er altijd naar. Vers 10. Zeg niet, hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou je dat vragen. Snakken naar de gloriedagen van weleer, zoals zij ze zich toch voorstelden, dat was één van de Exodus-generatie hard terugkerende tekortkomingen, weet je nog? Telkens wanneer dat zijn moeilijkheden verkeerden, verlangden ze naar Egypte. Dan kregen we de Egypte-blues te horen. Iedere keer tijdens die omzwervingen in de woestijn verlangden ze om terug te gaan naar de slavernij van Egypte. Moet dat een keer in je kop steken? Maar hoe onbegrijpelijk dat het ook ons mag lijken, nee, vrienden, wij zijn evenmin immuun voor die verleiding. Dertigers en veertigers die de ingewikkelde verantwoordelijkheden van het leven ondergaan, wat dat eigen is aan die fase van het leven, die verlangen soms met heimwee naar de zorgeloze dagen van de jeugd en de kameraderie met hun jeugdvrienden. Er zijn mensen die nooit herstellen van het verlies van wat dat zij geloven de gelukkigste dagen van hun leven te zijn. En er zijn christenen die terug verlangen naar hun vroegste ervaringen van toen dat ze pas bekeerd waren. Nee? En die de rest van hun leven eigenlijk een beetje bezien als een anticlimax tegenover dat begin. Er zijn zelfs hele kerken die zichzelf weemoedig wentelen in hun geschiedenis. Ja, de dagen toen ze nog veel invloedrijker waren en de Heere hen precies veel meer leek te zegenen dan nu. Maar Prediker zegt, op die manier denken, dat is niet wijs. En waarom niet? Heel eenvoudig, omdat hoe goed die tijden ook waren, de keer niet meer terug in mensen. Lessen trekken uit het verleden is goed, en uitzien naar de volheid van Gods zegen voor vandaag en morgen, dat is zelfs warm aanbevolen, maar te hunkeren naar het verleden, dat is pogen om het leven in omgekeerde zin te leven. Het ware leven is vandaag en morgen. En onze achterliggende ervaringen die moeten ons voorwaarts voeren om Gods zegen te zoeken in het toepassen van de lessen die we ondertussen geleerd hebben uit het verleden. Maar ze moeten ons niet terugvoeren naar bittere dromen van vergane vreugde van weleer. Christenen die het einde van hun geloof voor ogen hebben, zegt Petrus, die kennen een onuitsprekelijke vreugde. 1 Petrus 1 vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, de Heer Jezus, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de behoudenis van uw zielen. En laten we niet te beroerd zijn, vrienden, als dit momenteel niet onze ervaring is, om onze Heer Jezus daar ook om te bidden en dat te vragen. Want die blijdschap is onmisbaar om de moeilijke momenten in het leven het hoofd te kunnen bieden. En uiteindelijk, als de Heer het ons vergunt, op een punt in ons leven te komen, dat we net als de apostel Paulus met veel vrijmoedigheid kunnen zeggen, en dat is de tekst waarmee ik wil eindigen, 2 Korinthe 4 vers 17, want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat als onze aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met mensenhanden gemaakt, een eeuwig huis in de hemelen. Goed te verstaan, immers in deze tent zuchten wij, terwijl wij vurig verlangen met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. We gaan niet naar hinder, maar we worden overkleed met in dat God voor ons heeft bereid. Dat is die heerlijke hoop in mensen van de 2.0 versie. Ja, ons opstandingslichaam en al wat dat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar het mooie is dat die vreugde die voor ons ligt, dat we die nu al kunnen genieten door de geest van God, omdat hij ons onafscheidelijk verbonden heeft met de opgestane verheerlijkte Heer Jezus, die nu al het begin van die nieuwe schepping is. En dat is een geweldige zegen. Laten we ons daarna uitstrekken, vrienden. Amen.